Ja, en het was fantastisch om te zien hoe zo'n programma het verschil kan maken voor die mensen. Gaandeweg die zwangerschap zag je dat het weer goed ging met ze. En je zag dat ze het weer fijn hadden met elkaar. Nou, dat is natuurlijk het mooiste wat er is, dat je soms echt het verschil kan maken.
Welkom bij de podcast Wat Ouders Willen Weten. Mijn naam is Nicolaas Duin en naast mij zit Mariette Vincenius. Elke week interviewen we een gast die vanuit eigen ervaring precies kan vertellen wat ouders willen weten. Dus nuttige informatie en soms ook pittige gesprekken over de problemen waar ouders met kinderen van alle leeftijden tegenaan lopen. Mariette, wie hebben wij vandaag te gast?
Nou, wij zijn eigenlijk vandaag te gast bij Erik Stegers.
Dat klopt, we zijn helemaal naar Rotterdam getogen.
In het Erasmus MC.
Prachtig uitzicht hier, zeker. In een mooie hoekkamer.
En wij zijn, en dan ga ik het goed zeggen, Erik is hoofdverloskunde en gynaecologie. En je bent gewoon gynaecoloog van beroep. Jij weet er alles van.
En waarom gaan we met Erik Stegers in gesprek vandaag?
Ja, dat vind ik dus ik ben heel blij dat we hier zijn. Want we gaan het hebben over de eerste 1000 dagen van je baby. En die begint eigenlijk al bij de conceptie. Maar Erik zegt eigenlijk, nee, het begint daarvoor al. Het begint bij die preconceptiefase. Wat kunnen ouders daarin doen? En dan ben ik dus razend benieuwd. Want dat heeft dus enorm veel belang voor de levensloop van een baby, als wij daar goed voor zorgen.
We gaan beginnen. Goedemorgen, Erik Stegers.
Goedemorgen.
De eerste 1000 dagen, die worden wel eens verschillend geteld?
Ja, dat klopt. Maar zoals Mariette zei, dat zo zou je het moeten uitleggen. We noemen het ook wel eens de vroege levensloop. En die begint dus inderdaad vanaf het moment dat de bevruchting plaatsvindt. Gevolgd door de groei en ontwikkeling van het kind in de baarmoeder in die 9 maanden. En daarna weer gevolgd door de eerste 2 jaar van het leven van het kind. En dat noemen we de eerste 1000 dagen. En we weten dat die groei en ontwikkeling van het kind in die baarmoeder al van enorm belang is. Niet alleen voor hoe gezond een kind wordt geboren. Maar sterker nog, wat voor kansen dat kind daarna op school heeft. En hoe gezond dat individu op latere leeftijd is. Een paar voorbeelden. Een kind wat te vroeg wordt geboren. Of een kind wat geboren wordt met een te laag geboortegewicht. Hebben op veel jongere leeftijd veel meer kans om bijvoorbeeld hart- en vaatziekten te krijgen. Of suikerziekte. Maar we weten ook dat die kinderen het al moeilijker hebben op school. En daardoor eigenlijk vanaf het allereerste begin al minder kansen hebben.
En hoe komt dat?
Nou, dat heeft alles te maken met de groei en ontwikkeling en aanpassing van die organen in dat zich ontwikkelende kind tijdens die zwangerschap. En als daar bepaalde zaken wat minder optimaal verlopen, dan zie je dat dat eigenlijk in het hele leven een rol kan blijven spelen. En dat geldt ook voor je verstandelijke ontwikkeling. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar nogmaals, als je naar die twee groepen kijkt, ja, dan is de kans dat ze het wat minder goed doen op school is gewoon groter. Nou ja, dat snapt iedereen. Dat als je het wat minder goed doet op school, dat de kansen die je daarna in je leven hebt ook wat minder zijn. Belangrijk daarin is ook te noemen dat wat we eigenlijk altijd dachten, dat vooral medische problemen de belangrijkste risico's zijn. Dat we nu weten dat dat zeker niet alleen het geval is, maar dat ook de sociale omgeving van mensen, armoede, ook van enorme impact heeft, is. Dus kinderen die geboren worden in armoede hebben dus ook meer kans dat ze geboren worden met een te laag geboortegewicht, waar ik het over had, of te vroeg worden geboren. En dan zie je het dat die kinderen het wat minder kansen krijgen. Zelf ook weer kinderen krijgen die minder kansen hebben. Ja, en dat verklaart dan ook wel wat we die armoedeval noemen. En ik hoop dat ik het ook goed uitleg, dat je dus bij het allereerste begin van het leven dus moet beginnen. Wil je iets aan die kansenongelijkheid en gezondheidsongelijkheid en die armoedeval, dat je daar wat aan doet.
Ja.
Dat kan alleen als je bij het allereerste begin begint. En dat is een besef wat nu begint te landen overal. Zowel bij de mensen in de gezondheidszorg, maar ook bij mensen die het beleid maken in je gemeente. Of mensen die het beleid maken binnen ministeries.
Ja, dus waar de beslissingen worden genomen, daar dringt langzaam door.
Daar begint het door te dringen,
ja.
Klopt.
En nou was een quote ook, je postcode is belangrijker dan je erfelijke code. Oftewel, waar je wieg staat, maakt dus enorm veel uit in je hele ontwikkeling.
Zo is het precies. En, ja. Ja, en dat weten we eigenlijk sinds een jaar of 15 pas. Eerlijk gezegd zijn we daar ook best van geschrokken toen. Omdat die risico's van het wonen in dat soort omstandigheden, in dat soort wijken, veel groter waren dan we ooit hadden gedacht. En ik ben er dus ook van overtuigd dat je daar als zorgverleners wat mee moet doen. Het betekent dat je niet alleen medische zorg moet leveren, maar je moet dat combineren ook met sociaal-maatschappelijke hulpverlening om mensen te helpen in die omstandigheden toch op een gezonde manier die zwangerschap door te komen.
Ja, maar dat is natuurlijk wat zorgverleners kunnen doen. Ja. Maar wat kunnen mensen zelf die nu naar deze podcast zitten te luisteren?
Ouders.
De ouders, ja. Logisch is roken en drinken, dat niet verstandig is. Maar het is vast meer dan dat.
Ja, het is inderdaad meer dan dat. We weten dus nu dat die zwangerschap al zo belangrijk is. Maar we weten ook dat de gezondheid van koppels die kinderwens hebben, die ze een kind willen gaan krijgen, dus die periode al voorafgaand aan de zwangerschap, dat die ook al heel belangrijk is. En dat heeft eigenlijk te maken met dat je op dat moment gezonde geslachtcellen maakt. Want het is die zaadcellen en die eicel die bevruchting tot stand brengen. En we weten dus nu dat die gezondheid van aanstaande ouders heel bepalend zijn hoe succesvol en hoe gezond die bevruchting dan plaatsvindt. En dat heeft dus alles ook weer te maken met hoe gezond die ontwikkeling van dat kind in die baarmoeder daarna gaat. Dus een gezonde start van het leven, dat begint eigenlijk ook al bij de gezondheid van de koppels voorafgaand aan die zwangerschap, als ze dat kind willen gaan krijgen.
Ja, nog überhaupt voordat er überhaupt conceptie geweest is.
Juist.
En mensen die zijn op een gegeven moment zwanger, die stoppen dan wellicht met roken en met drinken, omdat ze zwanger zijn. Tenminste, dat hopen we dat ze dat doen.
Ja.
Maar dat moet dus veel eerder. Hoeveel eerder zou dat dan eigenlijk al moeten?
Nou ja, dat weet niemand precies. Hè? Maar die cyclus van het maken van die geslachtscellen die uiteindelijk tot die bevruchting komen, dat duurt gemiddeld een dag of 100.
Plus die 1000 zitten we op 1100 dagen.
Ja, dat klopt. Ja. 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 Maar je moet dus op tijd beginnen. En dat is wat ouders moeten weten.
Ja.
Is dat ze een plan moeten maken voor die zwangerschap. Dus je moet op tijd tegen elkaar zeggen, God, hoe zouden we op een leuke, positieve manier met elkaar die kansen op dat krijgen van een gezond kind zo groot mogelijk willen maken. Nogmaals, dat is leuk om te doen. En dan gaat het inderdaad om leefstijl, hè, wat je zegt. Roken, drinken. Het is overigens zo dat vaak helemaal niet zo makkelijk is om daarmee te stoppen. Dus ben je meer dan die 100 dagen bezig om met dat roken te stoppen bijvoorbeeld.
Ja.
En dan moet je de tijd voor nemen. Maar het gaat om meer dingen. Er zijn heel veel mensen die medicijnen gebruiken. Nou, een belangrijk deel van die medicijnen zijn niet veilig in de zwangerschap. Dus dan moet je een plan maken om al voor die zwangerschap met je behandelaar, dat kan de huisarts zijn, maar dat kan ook een medisch specialist zijn als je bijvoorbeeld zelf epilepsie hebt, dat je heel goed met die neuroloog bespreekt van, ja, ik wil zwanger worden. Met welke medicijnen kan ik dat veilig doen? En dat betekent soms ook dat je daar even de tijd voor moet nemen. Hè? Want het switchen van medicijnen, dat moet je ook even kijken of dat allemaal wel goed gaat.
Mm-hmm.
Ook weer, maak een goed plan.
Dus dat is eigenlijk tip 1.
Ja, maak een goed plan.
Maak een goed plan. Voordat je al begint eigenlijk met zwanger proberen te worden.
Juist. Eigenlijk betekent dat stel dat je nog de pil gebruikt.
Ja.
Of condooms of nog een spiraal hebt.
Ja.
Dat je, voordat je daar allemaal mee stopt, dat je dan al even tegen elkaar zegt, God, hoe zit dat bij ons?
Is dat haalbaar? Omdat mensen zijn in de bloei van hun leven. Het zijn drukke levens, drukke banen misschien ook wel. Een groot sociaal leven. En dan is er een kinderwens voor misschien eens over een periode, nou minimaal 100 dagen. En daarna nog überhaupt de conceptie. En daarna nog überhaupt de zwangerschap. Is het haalbaar om mensen daarvan bewust te maken?
Ja, dat is haalbaar. Dat blijkt ook heel vaak te lukken. Maar het betekent ook dat wij als maatschappij, wij als zorgverleners, wel nog meer ons best moeten doen om mensen daarop te attenderen. Om tegen ze te zeggen dat het belangrijk is om daarop te letten. Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat mensen dan zeggen, wat een onzin, dat ga ik echt niet doen. Maar je moet het mensen wel uitleggen en je moet het ze wel aanbieden. Ik heb vaak mensen op mijn spreekuur bij een nakontrole na een zwangerschap. En als die zwangerschap dan niet helemaal optimaal is verlopen, er zijn complicaties geweest, dat mensen dan tegen mij zeggen, verdorie, die zijn boos. Die zeggen, potverdorie. Waarom heeft niemand voorafgaand aan die zwangerschap tegen mij gezegd dat ik andere medicijnen moest gaan gebruiken?
Ja, ja.
Of waarom heeft niemand tegen mij gezegd dat het goed is om foliumzuur te gebruiken, mm-hmm, om bepaalde aangeboren afwijkingen te voorkomen? Die zijn boos omdat ze de informatie niet hebben gehad. En dat snap ik.
Ja.
Je moet mensen die informatie aanbieden. Daar gaat het om. Wat mensen er vervolgens mee doen, mm-hmm, dat vind ik inderdaad hun eigen verantwoordelijkheid. En als ze sommige adviezen niet opvolgen, fijn, dan zullen we net zo goed voor ze zorgen. Maar je moet wel iedereen de kans hebben gegeven om optimaal geïnformeerd te zijn.
Ja, dat iedereen weet, juist, wat de belangen zijn.
Maar het gaat natuurlijk verder, hè? Want als je bedenkt, ik wil eigenlijk graag een kind, dan moet je ook over andere dingen nadenken. Dit gaat over de gezondheid van je kind en het levensloop daarna. Maar het gaat ook over financiën. Kunnen we dit betalen? En ook over hoe gaan we dan, als je alle twee werkt, werk-gezin verdelen? Wie doet wat in huis? Hebben wij een sociale omgeving die ons kan ondersteunen op het moment dat... Dus het krijgen van een kind, dat doe je eigenlijk niet zomaar. Dus eigenlijk zouden ouders daar veel meer over na moeten denken. En jij zegt, Erik, want we mogen je en jij zeggen. Jij zegt, je moet ook nadenken over je eigen gezondheid en het belang voor jouw kind op langere leeftijd of op langere termijn.
Zeker.
Nou willen we natuurlijk meteen weten voor de mensen van, maar wat kunnen we dan doen? We weten nu hoe belangrijk het is. Maar wat kunnen we dan nu concreet doen?
Nou, wat ouders willen weten, laten we dat ook nog een keer vaststellen. Want dat hoor ik altijd. Dat is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik een gezond kind krijg met alle kansen voor de toekomst?
Ja.
Ik heb, alle ouders zeggen dat.
Ja.
Dus daar beginnen we mee. En dan kun je ze uitleggen dat je inderdaad zelf wat aan kan doen. Nogmaals, op een leuke manier. We moeten hier ook niet te krampachtig over doen. Het is gewoon leuk om daarmee bezig te zijn.
Ja, en mijn zorg zit altijd wel, sorry, dat het ook een vinklijstje wordt. Hè? Dus dat ik weer als ouder, we moeten al heel veel tegenwoordig als ouder. Want je moet wel een leuke moeder zijn en je kind moet er goed uitzien. En je kind moet wel de laatste mode hebben. Nou, dat is gewoon niet te betalen, even plat gezegd. Maar dus we moeten al heel veel. Dus daar zit altijd wel een zorg van mij. Als jij zegt, we moeten als ouder... Maar we willen het ook heel graag. Maar we moeten wel oppassen, denk ik altijd, dat we niet zeggen, je moet wel allemaal dit doen.
Nou ja, ik denk, als we het leuk maken, zoals je het omschreef, laten we een goed plan van maken. Wat komt in het plan? Welke vijf...
Nou ja, ik zou zeggen, begin met elkaar eens te kijken. Wat als het om jouw tweeën gaat en je familie. Wat je daar misschien zou kunnen doen. Nou, dat kun je doen met zwangerwijzer. Zwangerwijzer is een wetenschappelijk bewezen goed instrument wat je op internet kan vinden.
.nl.
Zowel voor de vrouw trouwens als voor de man.
Top.
Waarbij op al die onderdelen, inclusief ook die sociale omgeving, dat je op een hele leuke, makkelijke manier kan kijken. God, is er iets waar ik misschien wat meer aandacht aan kan geven? Daar wordt dan ook op maat advies overgegeven. Dus je krijgt dan ook direct schriftelijk advies.
Oh.
En het mooie is ook dat je aan het eind een soort samenvatting kan creëren. Wat je, als je dat dan zou willen, kan meenemen. Bijvoorbeeld naar een huisarts of een verloskundige of een gynaecoloog. Om een keer een gesprek te hebben over dat gezond zwanger worden. Nou, daar zou ik mee beginnen. Dat kun je gewoon leuk thuis doen. Kun je met z'n tweeën doen. En dan wordt het al snel duidelijk waar je misschien wat meer aandacht aan kan besteden. En dat is eigenlijk het begin van het maken van dat plan.
Ja,
want dat blijf ik zeggen, maak een plan.
Ja.
Ja, handige tip.
En dan hebben we die ingevuld. Dat zijn, vermoed ik, een aantal vragen ook. En daar komt een inzicht uit van hoe staan we ervoor.
Ja.
En hoe gaan we dan verder?
Nou ja, daar staan ook adviezen in of het dan misschien verstandig is met zo'n zorgverlener te gaan praten. Hè. Dat noemen we een preconceptieconsult. een preconceptie. Preconceptie voorafgaand aan de bevruchting. Een gesprek daarover. En daar zit bijvoorbeeld ook leefstijl in. Hè? Dus je noemde het al, roken, alcohol gebruiken. Niet vergeten, hè? Voeding. En dus je ziet als het gaat om mensen motiveren om bijvoorbeeld te stoppen met roken en beter te eten. Beter eten bedoelen we dan een dieet wel heel erg lijkt op dat mediterrane dieet. Hè? Dus veel groenten.
Olijfolie.
In ieder geval.
En toch ook een glaasje wijn. Bij dat mediterrane.
Nou, dat zou je dan voorafgaand aan die zwangerschap juist niet moeten doen.
Nee, daarom.
Ja. Maar een beetje in tegenstelling tot, ik zeg het altijd een beetje flauw, het McDonald's dieet. Hè. En je ziet in dat soort gedragsverandering dat veel effectiever is als je dat met z'n tweeën doet. Dus ook dat die man zegt van ik doe met je mee. Ook als het gaat om met stoppen met roken. Dan dat een vrouw dat alleen zou moeten doen.
Ja, dat is natuurlijk logisch.
Ja, maar dat vind ik. Nou, dat zeg je dat het logisch is. Maar zo wordt het niet altijd ervaren. Want er wordt eigenlijk altijd in zo'n zwangerschap alleen maar naar de vrouw gekeken.
Klopt, ja.
Te weinig naar de man. Die zitten er vaak ook, excuseer het woord, maar bij als lulletje rozenwater. Dat zitten ze ook bij het consultatiebureau overigens. Terwijl ik als vrouw zou het echt super fijn vinden als mijn man daar gewoon in zegt, joh, ik doe met jou mee. En dat maakt het één leuker. Maar twee, dan ben je, denk ik als man, maar ik ben vrouw, ben je ook meer onderdeel van het hele zwanger worden zijn.
Van het
verhaal.
Hele team.
Ja,
zo is
en je
het.
Doet dit toch samen?
Je doet het samen.
Ja.
Nou, ik moet bekennen dat ik dat niet gedaan heb, maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel wat veel makkelijker zou hebben gemaakt.
Ja, ik vind het eigenlijk het minste wat je kan doen als man. Zo.
Ja, dat vind ik ook.
Ja.
En even over die voeding, hè, want we denken wel eens, ach, is dat nou wel nodig? Maar als je daar goed naar kijkt, eten toch heel veel mensen echt niet elke dag gezond.
Nee.
En het is ook niet een probleem wat meer voorkomt bij mensen die wat minder zijn opgeleid dan mensen die hoog zijn opgeleid. Integendeel, ik zie veel mensen op mijn spreekuur die hoog zijn opgeleid en die eigenlijk, nou, misschien een paar keer per week zelf koken, maar heel vaak ook niet.
Nee.
En die dan wat halen.
Ja.
Dat zijn van die voorbeelden, daar kun je wat aan doen. Nou, dat is ook heel leuk. Daar is ook een digitaal coachingsinstrument voor gemaakt. Dat is ook bewezen effectief. Dat heet slimmerzwanger.nl.
Oh, dus we hebben nu zwangerwijzer.nl, ja, en slimmerzwanger.nl.
En slimmerzwanger help je om die leefstijl te verbeteren op een leuke manier. Dus dan word je ook 6 maanden begeleid door allerlei tekstberichtjes en sms'jes.
En ze wel allebei gratis, toch?
En en met tips als het gaat om bijvoorbeeld gezonde recepten. Allemaal weetjes wat je tussendoor krijgt. En het werkt, dat hebben we bekeken.
Het
is gratis omdat vaak wordt het door de ziektekostenverzekeraar wordt het ook vergoed.
Oh, toch. Ja.
Even kijken naar de structuur van deze podcast. Van de 5 tips. Was deze slimmer zwanger, was dat de tweede?
Dat is de tweede tip.
Kijk, dan hebben we
de
twee.
Ja, en maak een plan was eigenlijk de eerste.
De overkoepelende.
Ja, gratis.
De bereid je voor.
Ja.
Nou ja, mijn vierde tip is dat je zelf ook, als je zorgen hebt over bijvoorbeeld die armoedesituatie waarin je zit. Bijvoorbeeld grote zorgen over financiële schulden. Bespreek dat ook met die verloskundige of die huisarts of die gynaecoloog. Want daar kunnen we wat aan doen. Je kunt niet die schulden allemaal per definitie wegnemen, maar je kunt er wel voor zorgen dat de stress die daarmee gepaard gaat, dat je dat vermindert. Want als je mij vraagt, wat is nou de oorzaak dat armoede zo'n enorme impact heeft? Dat is stress.
Ja.
En we zien dat zelf ook. En die mensen hebben vaak niet één probleem, die hebben bergen van problemen. En wat er dan gebeurt is, en dat snappen we allemaal natuurlijk heel goed als dat je overkomt, dat je eigenlijk op een gegeven moment die zelfregie wat aan het verliezen bent. Dat je het gewoon ook niet meer aan kan. En dan moet je geholpen worden. Dus dan moet er een zorgverlener zijn die zegt van nou, ik help je erbij om op korte termijn een afspraak te krijgen bij het loket schuldsanering. Of we hebben bijvoorbeeld een programma in Rotterdam, dat heet Moeders van Rotterdam, waar we mensen echt bij de hand nemen. Dus dan gaat iemand gewoon naar zo'n iemand toe en die zegt, god, ik heb begrepen dat u vorige week niet bij de verloskundige bent geweest. Ik heb een nieuwe afspraak gemaakt. Ik haal u morgen op en we gaan samen.
Ja.
He, dus je moet mensen
bij de hand nemen.
Letterlijk. Bij de hand nemen. En ik vertel hier veel over in het land. En dan zeggen mensen wel eens, ja, dat is typisch Rotterdams. He, dat is bemoeizorg. En dan zeg ik altijd, nee, dat is geen bemoeizorg, dat is bekommerzorg. En dat is wat je af en toe moet doen om die mensen weer even op de rit te krijgen. Moet je ook niet te lang doen. Dus als het niet meer nodig is, dan moet je er weer mee stoppen. Maar soms moet je dat echt even doen.
Maar dit klinkt alsof dat in het algemeen is. Als mensen bergen met problemen hebben, dan is het fijn als mensen bij de hand worden genomen en even op het goede spoor worden gezet.
Ja, klopt.
Waarom is het zo essentieel ook in combinatie met zwangerschap? Waarom is stress zo belangrijk om dat te voorkomen?
Omdat die stress een belangrijke oorzaak is van die twee grote problemen. Vroeg geboorte en een te laag geboortegewicht. Daar begonnen we ook mee. Dat wil je wat aan die problematiek in die wijken doen, dan moet je ze bij dat allereerste begin beginnen. En daarom is het zo belangrijk dat al liefst voor de zwangerschap en anders in de zwangerschap te doen. Namelijk dat combineren van medische hulp met sociaal-maatschappelijke hulpverlening. Dat is de kern van de nieuwe aanpak. We noemen dat ook wel sociale verloskunde. Maar dat je niet alleen maar zorgt als verloskundige of gynaecoloog voor die medische zaken. Dat blijft belangrijk natuurlijk. Maar ook kijkt naar die sociale omgeving.
Sociale verloskunde.
Ja, dat is zoals we dat tegenwoordig in het land noemen.
We hebben een andere podcast gemaakt met Stella. Gaat over armoede. En Stella gaf bijvoorbeeld aan dat er best wel heel veel schaamte zit, hè, ja, op armoede. Op toegeven dat je het niet zomaar rond kan breien. We praten daar eigenlijk met elkaar te weinig over. Want dit tegen een verloskundige of een huisarts zeggen is ook best wel een stap. Maar eigenlijk zeg je het niet zozeer in het belang van je schulden, maar in het belang van je kind.
Ja, maar dat is een goed punt. Omdat toen wij met dit soort programma's begonnen, hè, rondom sociale verloskunde, toen zeiden inderdaad verloskundigen en huizen en gynaecologen, ja, maar dat kun je toch eigenlijk niet maken om daarna te vragen. En toen we daar onderzoek naar deden, bleek dat helemaal niet waar te zijn. Mensen die vonden dat plezierig dat ernaar werd gevraagd, want die zeiden, god, wat goed dat dat aandacht krijgt, want het houdt me enorm bezig.
Ja.
De weerstand zat dus vooral bij de zorgprofessionals zelf.
Ja, kijk.
En dat snap ik wel een beetje, want op het moment dat je ernaar vraagt, wordt het ook jouw probleem.
Ja.
En dan moet je er wel wat mee kunnen doen.
Ja.
En dat vind ik ook. Dus wil je dit soort programma's tot een succes maken, dan moet je ook zorgverleners faciliteren om er iets mee te kunnen. Nou, dat noemen wij zorgpaden. He, toen ik in Rotterdam begon te werken en iemand rookte een pakje per dag als zwangere, nou, dan moest ik een middag bellen om te kijken waar ik voor die vrouw hulp kon krijgen om te stoppen met roken. Nou, dat doe je één keer, maar dat doe je daarna niet meer. Die tijd heb je gewoon niet.
Ja.
Dus je moet zorgpaden maken dat je met een klik op de knop kunt zien waar in die wijk waar die vrouw woont zo'n stoprokenprogramma is. Nou, hetzelfde geldt is, het klinkt mooi, hè, zo'n loket schuldsanering, maar waar zit die dan? Mm-hmm. En hoe kun je daar een afspraak krijgen? Nou, moet je weer ook daar moet je een zorgpad voor maken. Teenage zwangerschap, hetzelfde verhaal. Dus je moet wat betreft die sociale omgeving met de gemeente samen, en dat is in elke gemeente weer anders, maar je moet het samen doen, de medische kant met die gemeentelijke kant, samen ervoor zorgen dat je het op de rit krijgt. Dat je het organiseert. En dan krijg je zorgverleners ook mee, want dan zijn ze bereid dat te doen.
Voor ouders zijn er trouwens echt drie hele handige websites. Het Nibud.nl heeft heel veel financiële informatie voor ouders.
Nibud.nl?
Ja.
Met een D
is het, ja. Nibud.nl. Geldfit.nl is een hele handige. En Wijzer in Geldzaken. Het zijn allemaal gerenommeerde of goede websites waar je gewoon veel informatie kan vinden. En wij verwijzen ouders inderdaad ook vaak naar gemeenten. Want daar zijn vaak loketten. En dit doe je dus inderdaad in het belang van je kind. Want het is,
en in het belang van jezelf. Het is een win-win situatie.
Ja.
We gaan door naar de vijfde en laatste tip van Erik Stegers.
Ja, en dat is eigenlijk als je dat kind hebt gekregen. De heel veel mensen krijgen daarna nog een kind. Dus realiseer je ook na die zwangerschap. En bijvoorbeeld gebruik dat gesprek bij een consultatiebureau er ook voor. Dat, nou, bijvoorbeeld als je een kind hebt gekregen die het dan gelukkig goed doet, hè, maar die toch wat te vroeg geboren was of net wat laag in het gewicht zat. Dat je daarna bedenkt, god, als ik weer opnieuw een kind wil krijgen, is denk ik wel verstandig om daar eens met iemand over te hebben, bijvoorbeeld met die gynaecoloog. Hè? Wat kunnen we misschien anders doen voor een volgende zwangerschap? Hè? Dat dan misschien niet meer gebeurt. Nou, dat gebeurt in Nederland ook nog veel te weinig. Dus ook het moment bij die consultatiebureaus worden niet gebruikt om even dat gesprek te hebben.
En waarom niet?
Ja, dat is een goede vraag. Wat ik hoor is dat de jeugdartsen daar eigenlijk te weinig tijd voor hebben.
Ja.
Want als je de jeugdartsen zelf vraagt, zeggen ze ja, dat zouden we zeker moeten doen. Maar daar is de tijd niet voor. Ja, dat vind ik jammer. Ik vind dat ook echt gemiste kansen. Hoe logisch, want het is natuurlijk een unieke kans. Hè? 94% van de Nederlandse vrouwen met hun kinderen komt bij een consultatiebureau. Dus hoe logisch zou het zijn dat je daar ergens in die gesprekken ook een keer dit even benoemt.
Mooi punt. Voordat we naar de afronding van de podcast gaan. Wat heb je meegemaakt als positief punt waarvan je denkt, ja, qua sociaal of qua medisch gezien, was dit nou een heel mooi voorbeeld waar dit heel goed gegaan is?
Nou ja, zeker. We hebben in het Erasmus MC ook speciale preconceptiespreekuren voor mensen met chronische aandoeningen en vaak veel medicijngebruik. En ik heb laatst bijvoorbeeld een vrouw gezien die was 36 jaar en die had, nou, we hadden het er al over, deze vrouw had epilepsie. En gebruikte medicijnen die schadelijk zijn in de zwangerschap. Hè. Dat betekent dat je dan een hoge kans hebt op het krijgen van een kind met een bepaalde aangeboren afwijking, zoals een open ruggetje. En die gingen er eigenlijk helemaal van uit dat zij dus nooit kinderen zou kunnen krijgen. En uiteindelijk is ze toch door iemand naar dit spreekuur verwezen. En hebben we in overleg met de neuroloog die medicijnen kunnen omschakelen naar een veilig medicijn. En die vrouw heeft vervolgens een normale zwangerschap, ongestoorde zwangerschap gehad met een gezond kind. En dat is wel een heel mooi voorbeeld, omdat ik nog steeds wel eens hoor dat als mensen een bepaalde chronische aandoening hebben met medicijngebruik, dat ze te snel denken, nou dan is misschien een zwangerschap niet voor mij weggelegd. Terwijl in het grootste deel van de gevallen dat wel degelijk kan, als je maar een goed plan maakt.
Fantastisch.
En dan nog de sociale omgeving. Nou, ik heb een paar weken geleden een heel jong echtpaar gezien of koppel gezien die net zwanger was. En dat was eigenlijk een zwangerschap die niet bedoeld was. En die in Charloes hier wonen, hè, in een van de wijken in Rotterdam waar echt grote armoedeproblematiek is. En die inderdaad zeiden, ja, we accepteren nu wel die zwangerschap, maar we hebben daar zo'n enorme zorgen over. We hebben nauwelijks inrichting van het huis. De ontstaan spanningen met elkaar. Ze wisten niet meer goed of ze wel bij elkaar zouden blijven. Nou, en deze mensen hebben kunnen verwijzen naar dat programma Moeders voor Rotterdam. En die hebben dus een hulpverlener, een coach gehad gedurende die zwangerschap. Ja, en het was fantastisch om te zien hoe zo'n programma het verschil kan maken voor die mensen. He, dus gaandeweg die zwangerschap zag je dat het weer goed ging met ze. Tuurlijk, die armoede is niet in alle opzichten weg. Maar er waren oplossingsrichtingen geboden, ook wat betreft de schulden. En je zag dat ze het weer fijn hadden met elkaar. Ze kregen een gezond kind. En toen ze op nakontrole waren, ja, dan als je dan dat geluk van dat jonge gezin ziet, dan realiseer je dat je, nou, dat is natuurlijk het mooiste wat er is, dat je soms echt het verschil kan maken.
Maar eigenlijk... als ik zo terugkijk, dan is een van de belangrijkste dingen maak een plan, maar praat er ook over met dus zorgverleners, je omgeving. It takes a village to raise a child.
Ja.
Je doet dit met elkaar.
Helemaal waar. Maak het bespreekbaar.
Ja.
En er is vaak meer hulp dan je denkt.
Ja.
Prachtig. Ik heb 5 dingen mee zitten schrijven. Ten eerste, misschien wel de allerbelangrijkste, maak een goed plan. Een plan voordat alles gaat beginnen. Preconceptie in het mooie woord wat je gebruikte. Vervolgens heb je daar goede websites voor, zoals de zwangerwijzer.nl. Ook de slimmerzwanger.nl en al deze websites. Die zetten we in de show notes, zodat ze makkelijk terug te vinden zijn. Dan zijn er vaak problemen, grote problemen. Maak die bespreekbaar. Als het gaat om stress, als het gaat om schulden, als het gaat om een berg van problemen. Vaak zijn er oplossingen in het sociale gebied. En de laatste, Ja, dan ben je eenmaal zwanger geweest. De kans is groot dat er misschien dan nog een keer een zwangerschap komt. Wat wil je anders doen? Hoe pak je dat aan? Is dit in het kort samengevat wat je
helemaal goed
vertellen vandaag?
Helemaal goed, dankjewel.
En heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Mariette?
Nou, ik moet zeggen dat ik ademloos heb geluisterd. De mijne zijn inmiddels 17, dus kansloos. Maar ik vind het...
iets meer dan 1000 dagen.
Ja, iets meer dan 1000 dagen. Maar ik vind het... Nou, ik ben je heel dankbaar dat je dit verhaal wilde vertellen. Want ik denk dat we er heel veel mee beter kunnen maken in heel veel gezinnen. Maar met het belang van de kinderen voorop. Dit maakt verschil. En dit maakt voor een levensloop verschil. En daarmee voor generaties na ons. Dat vind ik, ik denk dat we er te weinig aandacht voor hebben met elkaar.
En waar het er dadelijk om gaat, zoals je het omschreef. Wat willen ouders weten, is eigenlijk maar één ding. Hoe kan ik een gezond kind krijgen? Mocht je hier nou meer over willen weten, over Erik Stegers of over deze podcast, dan is er natuurlijk er veel te googelen, maar er valt ook wat te lezen. Er is een boek geschreven door Erik Stegers samen met Anjo Geluk. En dat gaat precies over dit onderwerp. Voordat je zwanger wordt, heet het. Voordat je zwanger wordt. En de ondertitel is Wat vrouwen en mannen moeten weten. Dank Erik.
Graag gedaan.
En tot ziens. Luister naar de podcastserie Wat ouders willen weten, gemaakt door Nicolaas Duin en Mariette Winsemius. Ga voor meer informatie naar www.watouderswillenweten.nl.